We gaan vandaag verder in de eerste brief van Corinthië. We hebben vorige keer, enkele weken geleden, hebben wij de eerste 22 verzen behandeld. We hebben dan ook gezien dat er in Corinthië een probleem was, omdat zij die in tongen spraken, eigenlijk van zichzelf dachten dat zij belangrijker waren, meer waren dan de anderen. En dat ze eigenlijk niet goed begrepen hadden dat tongen eigenlijk een teken waren voor ongelovigen. En dat Paulus zei van kijk, ik spreek meer dan jullie allemaal in tongen, maar als ik in de gemeente spreek, dan spreek ik liever 5 woorden met mijn verstand, dan dat ik iets zeg wat niemand verstaat en waar niemand zijn amen en zijn dankzegging over kan uitspreken. En de bedoeling is dan ook wat we gezien hebben in vers 12, zo moet ook jij, omdat jij naar geestelijke gaven spreekt, trachten uit te munten tot stichting van de gemeente. Want als de gemeente samenkomt, dan is de bedoeling dat de gemeente gesticht wordt, dat de gemeente opgebouwd wordt. En dat is waarom de gemeente moet samenkomen, daarom moet er onderwijs zijn, daarom is die aanbidding daar, zodat we elkaar kunnen opbouwen in ons geloof, dat we elkaar kunnen versterken. En dan zijn we ook gestopt met vers 22, dat Paulus zegt, derhalve zijn tongen een teken, niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. De profetie echter is niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. Dan gaan we verder in vers 23. Indien dan de gehele gemeente bijeengekomen is en alle in tongen spreken, en er komen toehoorders of ongelovigen binnen, zullen zij niet zeggen dat gij wartaal spreekt? Stel u voor, de gemeente in Korinthe, en er zijn er zoveel die de gaven van tongen hadden, en ze brabbelden daar maar allemaal een vreemde taal die ze nooit hadden geleerd, die de geest hen gaf te spreken. Ze beheersten zichzelf daar niet in, en ze spraken maar allemaal door elkaar, en daar komt een ongelovige binnen. Wat gaat die ongelovige zeggen? Wat voor een gekke kop ben ik hier terechtgekomen? En ik denk als je vandaag de dag zij die verkeerdelijk beweren de gaven van tongen te kunnen uitvoeren, als je gaat zien hoe zij hun gaven beoefenen, dan is dat net datgene wat Paulus veroordeelt. Want zij brabbelen er maar waarop los en als je dat hoort dan denk je van waar ben ik hier terechtgekomen, wat is dat voor een chaos, wat is dat voor een wanorde. En Paulus zegt dan ook, als de gehele gemeente bijeengekomen is, en iedereen zou in tongen spreken, en daar komt dan een ongelovige binnen, of er komt iemand luisteren, terecht zullen die mensen zeggen, wat is dat voor een wartaal? Daar heb ik nu eens niks aan. Vers 24. Maar als alle profeteren, en er komt een ongelovige of toehoorder binnen, dan wordt hij door alle weerlegd, wordt hij door alle doorgrond, het verborgene van zijn hart komt aan het licht, en hij zal zich ter aarde werpen, God aanbidden en beleiden dat God inderdaad in uw midden is. Want als er één ding is wat het woord van God doet, dan is dat de mensen in hun hart overtuigen door de Heilige Geest van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Plus de eerste gemeente had eigenlijk iets wat wij niet hadden. Als je denkt aan het voorbeeld van Ananias en Safira. Zij hadden directe openbaring van God, waarop God eigenlijk bepaalde zonden zo kon bekendmaken, zonder dat iemand daar kennis van had, op voorhand. Dat is ook profetie. En stel u voor, er komt in de gemeente een toehoorder binnen, en een ongelovige. En God geeft iemand door de geest te spreken, om over een bepaalde zonde, of over een bepaald onderwerp te spreken, wat juist die persoon moet horen. Wat voor een indruk dat gaat hebben op zo iemand. En dat is juist de bedoeling. Het woord van God moet gesproken worden, dat mensen er iets aan hebben. Dat ze er een boodschap uithalen. Ik had erbij geschreven, als je iets doorgrondt, want er staat in vers 14, dan wordt hij, vers 24, dan wordt hij door alle weerlegd, door alle doorgrond. Dus de verborgenheden van iemand zijn hart worden aan het licht gebracht. En doorgronden, dat is het onderzoeken van een levenswandel. En in dit geval de levenswandel van de bezoeker. En enerzijds door rechtstreekse inspiratie, maar anderzijds, ik heb ook al heel vaak meegemaakt, en ik geloof dat ook dat dat zo werkt, dat mensen mij hebben aangesproken en dat ze zeiden van, Peter, wat jij nu gezegd had, dat heb ik echt nodig gehad. Zonder dat ik eigenlijk de intentie had om iemand daarover aan te spreken of daar bewust over te spreken. En ik geloof ook dat God zo werkt. Ik geloof dat God door de prediking heen werkt en ook vandaag de dag nog mensen bereikt, aanraakt, harten eigenlijk doorgrond en dat harten mogen worden weerlegd als zij verkeerd zijn. En we zien dan ook in vers 25 dat de bedoeling van het woord van God dat gesproken wordt, dat het verborgene van het hart van een mens aan het licht komt. En dat zo iemand uiteindelijk, kijk, soms hebben wij de indruk dat als mensen op bezoek komen, dat wij hen zo comfortabel mogelijk moeten laten voelen. Er mag niks misgaan. We gaan over niet te gevoelige onderwerpen spreken, want ja, ze zouden wel eens nummer willen terugkomen. Nee, het woord van God moet zuiver gesproken worden. En als iemand daardoor in zijn hart geprikt wordt, dan heeft hij de juiste hartgesteldheid. Maar als iemand ergens aanstoot aanneemt, als het woord van God recht verkondigd wordt, laat die maar weggaan. Die heb je eigenlijk niet nodig in je midden. Die wil je niet hebben in je midden. Natuurlijk wil je dat iedereen tot bekering komt, maar iemand die zich niet laat bewerken door het woord van God, dat is niet een goed hart. Maar hier wordt dus gezegd van kijk, als het verborgene van iemand zijn hart aan het licht komt, dan zal die persoon zich ter aarde werpen, die zal God aanbidden en die zal belijden dat God inderdaad in uw midden is. Ja, dat is natuurlijk heel iets anders dan de Corinthiërs, die daar maar allemaal begonnen te brabbelen, door elkaar begonnen te spreken, met hun eigen ego bezig waren, van ik ben belangrijker dan degene die kan profiteren, want kijk eens, ik heb de gave van tongen spreken, ze wachten niet op elkaar, dat was totale chaos, en zo zag hun samenkomst eruit. En dan zegt Paulus in vers 26, hoe staat het dan, broeders? Dus wat is daar het gevolg van? Wat betekenen deze dingen van wat Paulus heeft gezegd? Ik meen dat hij dat, in vers 15 heeft hij dat nog eens gezegd. Nadat hij gesproken heeft van symbolen en instrumenten die maar een lege klank geven zonder dat iemand dat verstaat, zegt hij ook, als iemand een tong spreekt, moet hij bidden dat hij het mag uitleggen in vers 13. Want indien ik bid in een tong, bid mijn geest wel, maar mijn verstand blijft onvruchtbaar. Als jij een taal spreekt tegen je niet verstaat, wat heb je daar dan aan? Je weet wel dat de geest je leidt, maar je begrijpt nog niet eens wat je zelf aan het zeggen bent. En dan zegt Paulus, hoe staat het dan? Hoe moet het dan zijn? Wel, Paulus zegt, ik zal bidden met mijn geest, maar ik zal ook bidden met mijn verstand. En het verstand bleef achterwege, als men zoals de Corinthiërs het deden. En nu eigenlijk, naar aanleiding van wat hij in de laatste verse gezegd heeft, oké, wat is nu de conclusie van dit, wat ik nu gezegd heb, zegt Paulus. Hoe staat het dan, broeders? Hoe moet het zijn? Wel, telkens als gij samenkomt, leg de nadruk, telkens als gij samenkomt, en nu gaat Paulus een orde geven, een hoe eigenlijk als christenen samenkomen als gemeente, want vers 23 zei, indien de gehele gemeente bijeengekomen is, wel telkens als de gehele gemeente bijeengekomen is, hoe moet het dan zijn? Hoe moet de orde er zijn in de gemeente? Wel, telkens als jij samenkomt, vers 26, heeft ieder iets. Een psalm, hè, dat is een geestelijk lied, verwijzende wellicht naar de psalmen van het Oude Testament, of een lering, of een openbaring, of een tong, of een uitlegging. En dat alles moet tot stichting geschieden. Hij herhaalt opnieuw wat je als gemeente doet, wat je ook brengt in de gemeente. Het moet de gemeente stichten. Vers 27. Indien er een tongen spreken, laten het er twee, ten hoogste drie zijn, ieder op zijn beurt, en laat één uitleg geven. Dus, er waren misschien, ik zeg maar, Ik noem een fictief getal, want ik weet niet hoe groot de gemeente was. Maar stel dat er 20 mensen waren in Korinthe die de gave van tongen hadden. En als dan de gemeente samenkwam, het is niet omdat zij alle 20 die gave hadden en die gave konden uitoefenen wanneer zij daar eigenlijk hun lichaam aan toeleenden. Paulus zegt, als er een tongen spreken, twee, ten hoogste drie, en ieder op zijn beurt. Dus het is niet zo dat een tongenspreker zegt, ja, maar ik kan er niks aan doen, dat overkomt mij, en ik begin helemaal wat te brabbelen, en ik versta niet wat ik zeg, en ja, die andere, ja, maar mij ook, en ik begin ook maar wat te brabbelen. Nee, twee, ten hoogste drie, elk op zijn beurt, wat impliceert dat ze zich daarin konden beheersen. Ze moest niet zijn van, nou, ik weet niet wat ik aan het doen ben, het overkomt mij. Nee, ze konden dat controleren. En er moest één uitleg geven. En dan zegt Paulus in vers 28, wat als er nu geen uitlegger is? Wel, is er echter geen uitlegger, dan moet men zwijgen in de gemeente. Dus de tongen spreken, als er niemand kan uitleggen, moet zijn mond houden. Hoewel de geest hem gaf om in tongen te spreken, indien er niemand was die het kon uitleggen, moest hij zijn mond houden. Maar tot zichzelf en tot God spreken. Vers 29, dus één eerste tongensprekers, nu de profeten in de gemeente. Wat de profeten betreft, twee of drie mogen het woord voeren, de anderen moeten het beoordelen. Dus je moet denken, een profeet is iemand die spreekt door inspiratie. God geeft deze mens de woorden wat hij moet spreken. Twee of drie mogen het woord voeren, mogen het woord nemen in de gemeente. Maar het is niet zo omdat iemand zegt, ja maar ik ben een profeet, die het misschien al bewezen heeft dat hij een profeet is, dat daarom maar alles klakkeloos moet worden aangenomen. Wat staat er? De anderen moeten het beoordelen. Het moet beproefd worden. Wat die persoon zegt, is dit wel het woord van God? Klopt het wel wat hij zegt? Als dat geldt al voor een geïnspireerd iemand, hoeveel te meer geldt dat niet voor ons, als wij niet geïnspireerd zijn? Als wij niet rechtstreeks van God woorden inkrijgen om te spreken, hoeveel te meer hebben wij niet elk de verantwoordelijkheid om te beoordelen. Als ik hier niet aan het zeggen ben, het is jullie verantwoordelijkheid, beoordeel wat ik zeg. Als het klopt, of als het niet klopt. Ik heb dat nogal gezegd in het verleden. Je gaat nooit niet bij God kunnen komen en zeggen, ja maar God, Peter heeft het altijd gezegd. Hè? Ik heb Peter gevolgd. Moet ik geen volgeling van Peter zijn, hè? In die mate dat ik Christus volg, moet je mij volgen. Zoals ik Paulus volg, of zoals Paulus Christus volgt. En zo moeten wij elkaar volgen. Maar we moeten elkaar beoordelen wat we zeggen. Wat zegt hij meer over die profeten? Maar indien aan een ander die daar gezeten is, een openbaring ten deel valt. Dus stel u voor, een profeet heeft het woord. En ene krijgt een openbaring. Wat moet die eerste dan doen die aan het spreken was? Die moet zwijgen. Die moet zijn mond houden. Want God vindt dan op dat moment dat iets anders moet gezegd worden. Ziet je het idee wat Paulus daar beschrijft? Daar is complete zelfbeheersing. Daar is orde. Niet dat de ene maar vindt dat ik vind dat ik moet kunnen spreken. Nu, nee. Krijgt ene een openbaring terwijl een ander profeet aan het spreken is, dan moet de eerste zwijgen. Zwijgen betekent, je moet stoppen met praten. Vers 31, want gij kunt alle één voor één profeteren, opdat alle lering en alle opwekking erdoor ontvangen. En de geesten van de profeten zijn aan de profeten onderworpen, want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Dus een profeet moet zelf beheersing beoefenen. En ik heb in mijn tekst geschreven, haantjesgedrag, bedweterigheid, gebrek aan zelfbeheersing, dat zijn geen kenmerken van een profeet. Dat zijn geen kenmerken in het verlengde die aanwezig zouden mogen zijn in het leven van een christen. Een profeet, als hij sprak, die toonde eerbied voor andere profeten. Een profeet beheerste zich in alles, zodat hij op het juiste moment sprak en op het gepaste moment zweeg. Want, zegt Paulus, dat wat God leidt, dat wat van God komt, dat brengt geen chaos, dat brengt geen wanorde, maar dat brengt vrede. Dat is het resultaat van als God aan het werken is. Dus als er chaos is, dan weten we dat er tenminste één of meerdere partijen niet met God aan het wandelen zijn. Zich niet door de geest van God laten leiden. En dan denk ik aan Galaten hoofdstuk 5, maar daar gaan we nu niet naartoe. Dus, we hebben gezien, tongen. Sprekers 2 ten hoogste 3. Profeten 2 ten hoogste 3. Maar als dan één aan het spreken is en dan krijgt een andere openbaring, dan moet die eerste zwijgen. En wat staat er in vers 34? Hoe gaat het er nog aan toe, indien de gehele gemeente samenkomt op één plaats. Vers 34. Zoals in alle gemeenten van de heiligen, moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen, want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. Dus het derde punt wat Paulus beschrijft is de vrouwen. De vrouwen moesten zwijgen. Zij hadden niet het recht om de gemeente toe te spreken, om eigenlijk te doen datgene wat een man wel mocht doen. Tongen spreken, profeteren, voorgaan. Zij moest zwijgen. En er staat, zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. En de vraag is natuurlijk, wat bedoelt Paulus daarmee? Waar in de wet van het Oude Testament, als hij daarnaar verwijst, staat dit vermeld? Nu, het enige wat ik kan vinden in het Oude Verbond, is in de schepping, dat we zien dat eigenlijk God de vrouw heeft onderworpen aan het gezag van de man. En het lijkt me dat Paulus daarna verwijst. Wat had ik daarbij geschreven? Ja, dat is dat wat ik zei eigenlijk. Maar als dan een vrouw een vraag heeft, dan is het ook niet vergund om zelfs die vraag in de gemeente te stellen. Want Paulus zegt, als zij iets willen te weten komen, dan moet zij thuis haar mannen om opheldering vragen. Nu, ik denk dat dit vanzelfsprekend impliceert dat de man die thuis is, de opheldering kan geven. Als je een ongelovige man hebt, die gaat je niet kunnen vragen thuis, wat staat er in Matteüs 24, en wat bedoelt, wat wordt daarmee bedoeld. Maar, we hebben dan hoofdstuk 11, bij het avondmaal hebben we dat ook gezien. Kijk eens in hoofdstuk 11, vers 34. Daar staat, heeft iemand honger, laat hij thuis eten. Paulus bedoelt niet dat een christen enkel en alleen exclusief thuis mag eten. Maar dat is de meest voor de hand liggende plaats waar je gaat eten. Dus je mag als christen ook in de McDonald's gaan eten. Of op restaurant gaan, buiten huis. Maar net zo is het. Het is niet zo dat een vrouw enkel thuis de vraag mag stellen. Maar thuis is eigenlijk de meest voor de hand liggende plaats waar zij die vraag zou kunnen stellen. Maar het contrast van thuis staat tegenover niet in de plaats waar de gehele gemeente samen is gekomen. En thuis moet dan op opheldering gevraagd worden. Waarom? Paulus zegt op het einde van vers 35, het staat lelijk voor een vrouw om te spreken in de gemeente. En dan zegt hij in vers 36, of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Dachten de Corinthiërs misschien dat zij het beter wisten? Dachten de Corinthiërs misschien dat hoe zij het deden, dat dat de juiste wijze was? De complete chaos, iedereen deed in de gemeente, maar wat hij wilde, wanneer hij het wilde, hoe hij het wilde, dat is niet de orde die God heeft bepaald. Dat is niet de orde hoe het zou moeten zijn. En dan staat daar in vers 37. Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf een gebod van de Heere is. Dus Paulus is niet zomaar zijn eigen mening aan het geven. Hij is instructies van de Heer Jezus aan het geven. Hij is instructies aan het geven van hoe het moet zijn. Het is een gebod van de Heer Jezus. Een gebod is iets wat je moet gehoorzamen als jij beweert een discipel te zijn. Maar kijk wat er staat eigenlijk, de consequenties van als iemand daar geen rekening mee houdt in vers 38. Maar als iemand hiermede niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Dus als wij zeggen, ja, die regels, die orde, 2 of 3, en we doen maar eigenlijk gewoon wat we zin in hebben, dan zal, als de oordeelsdag daar komt, God op dezelfde wijze met u omgaan. Je hebt geen rekening gehouden met wat God heeft gezegd, dan gaat God ook geen rekening houden met u. Ik bedoel, dat is eigenlijk niet mals wat Paulus hier zegt. Vers 39. Zodat mijn broeder streeft ernaar te profeteren. Belemmert het spreken in tongen niet. Hè? Want je zou misschien de indruk krijgen dat de Corinthiërs nu zeggen, ja, maar we kunnen nog niet meer in tongen spreken. Nee, Paulus zegt, streef naar die dingen. zoek die dingen even daarnaar, naar het spreken door inspiratie, naar zorg niet dat je gaat tegenhouden dat iemand een tongen wil spreken, maar, zegt hij wel in vers 40, laat alles betamelijk zijn en een goede orde geschieden. Daar ligt de nadruk op. Ik heb daar nog aan toegevoegd, want daar komen natuurlijk denk ik wel veel vragen bij wat we juist gelezen hebben, en denk misschien vooral over het spreken van de vrouw. Ik had juist de vraag uit de gemeente van Clermont gekregen van hoe zit het met de hoofdbedekking van de vrouw, dus daar hebben we over gesproken, en dan komt je bijna automatisch ook in hoofdstuk 14, en dan hebben we daar ook over gesproken, en eigenlijk daar komen vragen die vanzelfsprekend zijn, die komen ook naar voren. Hoe zit het met ongetrouwde vrouwen? Hoe zit het met vrouwen die een ongelovige man hebben? Nu, op de eerste plaats denk ik, er is een principe in Timotheus, of in Titus hoofdstuk 2, waar duidelijk wordt gezegd dat oudere vrouwen de plicht en de verantwoordelijkheid hebben om de jongere zusters te leren. Laten we dat heel even lezen. In Titus hoofdstuk 2, ik moet even kijken, ik denk dat het inderdaad, zoals Rab zegt, ja, vers 3 en 4, ja, eigenlijk vers 5 ook. Wat staat daar? Oude vrouwen eveneens, priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, dus het is een taak, een plicht, om als oudere vrouw te leren, ja, het woord van God te leren. En wat moet het gevolg zijn van hun lering? Zodat zij de jonge vrouwen opwekken. Dus wie moeten zij leren? Jonge vrouwen. En waarin moeten zij opwekken? Opwekken, ik heb dat in mijn Bijbel bijgeschreven, is corrigeren. Dat is eigenlijk wat dat woord impliceert. Dus is er iets wat anders moet of beter kan, dan gaat die oudere zuster, de jongere zuster daarin helpen. En wat moet dat zijn om man en kinderen lief te hebben? Om bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, zodat het woord van God niet gelasterd wordt. Dus dat is één aspect. Dus als je vraagt, ja, waar kunnen zusters dan terecht? Wel, enerzijds bij oudere zusters. Maar er is nog het principe dat de evangelist of de leraren, die kunnen ook altijd een vraag gesteld worden, of een broeder. Maar het idee van 1 Korinthe 14 is, niet als de gehele gemeente samen is gekomen. Dat gebeurt eigenlijk in de privésfeer. Dat gebeurt los van wanneer de gehele gemeente samen is gekomen. Ouderlingen, ja, we kennen dat natuurlijk niet, we hebben dat niet in de praktijk, maar dat zijn eigenlijk op de eerste plaats, als die er zijn, de mensen tot wie de gehele gemeente behoort te gaan. En het zijn de ouderlingen die de personen die de vragen en de noden hebben dan ook gericht kunnen helpen daarmee. Maar wat het ook is, hoe we het ook invullen, de vraag wordt niet in en aan de gemeente gesteld. De gemeente wordt niet toegesproken door een vrouw. De gemeente gaat niet een gedachte krijgen van de vrouw of een lering krijgen van de vrouw. Dat is het idee. Ik heb dan eigenlijk als één voorbeeld daarin, wat mij zelf wat enige reservatie geeft van, is het in alle omstandigheden verkeerd voor een vrouw om te leren aan een man? Want als je natuurlijk 1 Timotheus hoofdstuk 2 leest, laten we dat eerst even lezen. En ik ga wat gedachten, persoonlijke gedachten meegeven. Denk daar ook over na. Beoordeel dat. Onderzoek dat. En kijk welke conclusies je daarin ook vindt. Maar in 1 Timotheus hoofdstuk 2. Daar staat in vers 9. Evenzo dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig, dat wil zeggen, je hebt eerbied voor anderen, en ingetogen, dat wil zeggen, nederig, maar ik kom er even niet op. Zelfterughoudend, oké. Niet met haarvlechten, en goud of paarlen en kostbare kleding, Maar zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken. Dus hoe gaat een godsvruchtige vrouw gekend zijn? Door wat zij doet. Door het leven dat zij leidt voor de Heer. En dan staat er in vers 11. Een vrouw moet zich rustig en alle onderdanigheid laten onderrichten. Maar ik sta niet toe, zegt Paulus, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Want eerst is Adam geformeerd en daarna Eva. En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding en de overtreding gevallen. Doch zij zal behouden worden, kinderen ter wereld brengende, indien zij blijft in geloof, liefde en heiliging met ingetogenheid. Dus als ik juist sprak in 1 Korinthe 14, zoals ook de wet zegt, dan lijkt mij dit hetzelfde te zijn wat Paulus verwijst. Hij verwijst terug naar de schepping. Hij verwijst terug naar de orde van creatie. Namelijk eerst is Adam gecreëerd en voor Adam is de vrouw Eva gecreëerd. Maar het tweede aspect wat Paulus geeft is, Eva heeft zich eerst laten verleiden. En Eva heeft zich eigenlijk op een andere manier laten verleiden dan Adam. Want Eva heeft naar de slang geluisterd en Adam heeft naar Eva geluisterd. Dus daar is ook een verschil in. En doch zij zal behouden worden. Het is niet dat een vrouw niet behouden kan worden. Of dat zij ook, heb ik juist ook in de studie met de gemeente in Clermont benadrukt. Rangorde in de schepping betekent niet dat een vrouw minder waardig is. Als je kijkt naar het voorbeeld van Jezus. We hebben in 1 Korinthe 11 gezien. De man is het hoofd van de vrouw. Christus is het hoofd van de man. En God de Vader is het hoofd van Christus. We weten dat Jezus en de Vader allebei goden zijn. Ze zijn God. Maar het is niet omdat Christus zich onderwerpt aan de Vader dat hij daarom minder is. Of minder waardevol of minder belangrijk is. En daarom is het net zo met een vrouw. Het is niet omdat een vrouw de roeping heeft om zich te onderwerpen aan de man. Dat zij daardoor minder waardig is of minder belangrijk is. Nee, God heeft dat zo in de schepping gelegd. Maar Paulus zegt in vers 11. Een vrouw moet zich rustig in alle onderdanigheid laten onderrichten. Ik sta niet toe, zegt hij, dat een vrouw onderricht geeft of gezag uitoefent, gezag over de man heeft. Zij moet zich rustig houden. Dus zo zal een vrouw ook altijd, een godsvruchtige vrouw, zal daardoor ook gekenmerkt worden. Dat zij zich ook gaat kunnen beheersen. Dat zij vragen kan stellen, dat zij haar gedachten zelfs kan weergeven. Maar altijd met een ingetogen geest. Een rustige geest, een kalme geest. Een geest van eerbied voor de man. En ik weet dat is enorm moeilijk voor een vrouw. Vooral als er mannen zijn of als er een man is die eigenlijk die eerbied niet verdient. Maar dat is ook voor een christen in het algemeen zo. Als je mensen moet liefhebben die eigenlijk je liefde niet verdienen, dat is een van de moeilijkste dingen die er is. Maar het voorbeeld dat ik eigenlijk wilde aanhalen is natuurlijk in Handelingen hoofdstuk 18, waar het voorbeeld van Aquila en Priscilla, we zullen dat nog wel al gehoord hebben, als Apollos eigenlijk leerde, hij kende de schrift heel goed, maar hij kende uiteindelijk alleen maar de doop van Johannes de Doper. En hij predikte daar heel vurig over. En Priscilla en Aquila horen hem. En in vers 26 zien we dat er staat. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit. Dus als ik het goed begrijp, waren het zowel Aquila, de man, als de vrouw Priscilla, die beide aan Apollos de weg van God uitlegde. Nu, ik laat het ook ergens wat voorzichtig open. Dit voorbeeld geeft eigenlijk niet aan van is het goedgekeurd of niet. Ik neem eigenlijk aan dat het wel is goedgekeurd, omdat het, maar goed, dat is een persoonlijke visie, maar het zou ook even goed zijn. De tekst zegt niet van is dit nu goed of slecht, maar we weten wel, hier is een voorbeeld waar zowel een man als een vrouw samen aan een andere man uitleg geven. Maar rekening houdend met de andere principes, geloof ik wel dat het de man is die de leiding daarin geeft. En ik heb het zelf ook al meegemaakt, dat er zusters waren, als ik aan het spreken was, die mij ergens wat aanvulden in een gesprek met iemand anders, of die ook een bedenking gaven, of die ook een vraag stelden. En persoonlijk zou ik zeggen dat daar eigenlijk niks mis mee is, dat dat moet kunnen. Maar goed, denk daar zelf ook over na. Beoordeel mijn woorden, onderzoek ze. Maar hoe dan ook, in de gemeente moet er orde zijn. Als de gehele gemeente samen is gekomen, dan zijn de principes van 1 Korinthe hoofdstuk 14 van toepassing. 2 of 3 mogen spreken, hè, het zij de tongensprekers, het zij de profeten, en de vrouwen is niet vergund om te spreken in de samenkomsten. Ik heb nog dit bijgeschreven tot slot op mijn tekst. Wat ik vaak zie en waar ik ook wel wat moeite mee heb is, sommige gemeenten, wat doen zij? De hele gemeente komt samen, bijvoorbeeld op zondag, en om 11 uur is hun aanbiddingsdienst, maar om 10 uur hebben zij bijbelstudie. En wat zij doen is, zij splitsen de gemeente op, kinderklassen gaan apart, en dan de volwassenen die blijven in het auditorium zitten, maar eigenlijk is dat ook evenzeer de gehele gemeente die in diezelfde plaats is, en eigenlijk voor het moment van wat zij dan aanbidding noemen, mogen vrouwen spreken, aanvullen, vragen stellen, en dan als eigenlijk de aanbiddingsdienst begint, dan mag een vrouw niet meer spreken. En ik vind dat verwarrend, op zijn minst.
In het Oude Testament wordt het woord aanbidding ook gebruikt voor de plaats van de samenkomst. De tempel zelf werd aanbiddingsplaats genoemd. Dus de hele tempel wordt de plaats van de aanbidding. Dus dat maakt het niet uit of je opstoot of niet. Dus de plaats zelf is de plaats van aanbidding.
Dus uw conclusie is daaruit dan?
Dat
dat
niet
goed, dat fout is of dat dat goed is wat ze doen dan.
Als je als een gemeente collectie gaat gebruiken, dan is dat de plaats van aanbidding. Maar dan maakt het niet uit als je dat opstelt of niet. Dat is de plaats van God of van de gemeente.
En dan zou je eigenlijk concluderen dat 1 Korinthe 14 moet toegepast worden. Oké. Okay. Ja. Goed. Tot hier de les van vandaag. Als er vragen of opmerkingen over zijn, stel die.
Ik had daar nog een opmerking over.
Ja.
Ik heb er al met u over gehad, maar misschien ook wel goed dat ik daar met het mededeel zelf ben. Ik heb de overtuiging dat Paulus spreekt over een bepaalde omstandigheid. Als hij spreekt over het zwijgen van een vrouw in de gemeente, in dit geval spreekt hij dan over de gemeente, en 1 Timotheus 2. Wordt er niet gesproken over de gemeente, maar over een algemene toestand.
Ja, klopt, ja.
En dat dan samengenomen met Handelingen 18, vers 26. En waar dat je eigenlijk ziet dat een vrouw en een man uitleg geven. Dus eigenlijk een vrouw die, dat de context verschillend is. Hierin is namelijk dat de gemeente een groep wordt aangesproken, en Peter heeft het ook al gezegd, of zoals ik al verhaal, zoals eigenlijk Paulus dan ook zegt, van het is lelijk voor een vrouw om in de gemeente te spreken. Waarom is het dan lelijk? Waarom is het dan zo onbehoorlijk? Ik geloof dat het te maken heeft met het feit dat een vrouw tot een groep mannen en vrouwen spreekt, dus ook tot een groep mannen zou spreken. Als zij tot een groep vrouwen zou spreken, daarin wordt dan, kan er niks verkeerd in zijn, want daar is geen sprake van dat zij zich niet onderwerpen aan een man, want daar zijn geen mannen. Maar als zij tot een groep, in een groep, tot een groep spreekt, waar dat ook mannen aanwezig zijn, dat is heel iets anders dan dat jij persoonlijk contact hebt met een man. Vergelijk dan met ergens in een zaal en daar gaat iemand van voor spreken. Die heeft een hele grote verantwoordelijkheid. Alle mensen die daar naar luisteren, zullen ook luisteren naar wat de persoon te zeggen hebben, zullen ook aannemen wat de persoon te zeggen heeft. En soms is dat misschien moeilijk om het verschil echt te zien, maar ik heb zelf mij dat proberen voor te stellen. Stel, we zijn in een kleine gemeente. En bij ons valt het misschien zozeer op wanneer dat een vrouw een groep aanspreekt, maar beeld nu in dat we een grote gemeente zouden zijn. En stel dat we dat nu zouden toepassen, dat ook een vrouw zou kunnen spreken in de gemeente. Beeld u maar eens in, daar staat van voor een spreekstoel. vrouw die gaat naar de spreekstoel en op die manier spreekt hij de gemeente toe als zij een woord heeft. Dan een man, dan een vrouw, dan een man. Dat is, zo zou het eigenlijk moeten kunnen vergelijken met hoe het in de tijden van de apostelen was. En die waren er met veel grotere groepen soms. En in Corinthië waren ze sowieso al met delen. Dus zo moet je je dat dan ook voorstellen, dat er een vrouw opstaat en een hele groep aanspreekt. Bij ons valt het minder fel op, de grens zal minder vlug gezien zijn. Wat het ook moeilijker maakt om echt te begrijpen wat Paulus hier bedoelt. Dat is mijn overtuiging.
Oké, dankjewel. Goed, dan gaan we volgende keer verder in 1 Korinthe hoofdstuk 15. En daar gaat Paulus eigenlijk ook weer een nieuw thema aansnijden. Het thema van de opstanding. En ook de gevolgen van de opstanding. Wat dat eigenlijk betekent. De opstanding van Jezus, welke betekenis heeft dat voor een christen? Maar dat is voor de volgende keer. Amen.